In Jesaja 4 waren wij, daarboven staat, van het Messiaanse heil. Dat wil zeggen, het heil, de zaligheid, zoals die tot stand gebracht zal worden door de Messias. En de Heer zou hem doen uitspruiten. Te dien dagen, 4 vers 2 is dat. Dat wil zeggen dus ergens in de toekomst, min of meer de vaste uitdrukking voor Messiaanse tijd, hè? En daarmee de dagen van het nieuwe verbond. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad. Wij kwamen het woord sieraad tegen in Zacharia, toen het daar ook ging over de spruit die zou voortkomen. En over de toenmalige hoge priester Jozua, die het sieraad zou dragen. En toen bleek het een kroon te zijn. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde of des lands tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degene die het ontkomen zullen in Israël. Dat wil zeggen, niet voor iedereen, maar alleen voor degene die het ontkomen zullen in Israël. En daarmee zijn we bij een thema dat geïntroduceerd werd reeds in hoofdstuk 1, daar zal ik ook wel het nodige over gezegd hebben. Dat was in hoofdstuk 1, vers 9 in het bijzonder. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. En dat is een bekende tekst, mag ik hopen. Mede omdat die geciteerd wordt in Romeinen 9... in een tamelijk uitgebreide leerstellige uiteenzetting. Waarbij Paulus concludeert dat er niet alleen in het verleden, maar dat er altijd en dus ook nu een overblijfsel geworden is na de verkiezing der genade, heet dat, namelijk op grond van geloof. U weet hoe het was. In de dagen van Elia liep heel het volk achter Baal aan om maar wat geks, nou knielde voor Baal. Hoe je het maar hebben wil, zo volkomen dat Elia tegen de Heer zei, ik ben maar alleen overgebleven. Dat bleek dan toch niet zo te zijn. En als u de geschiedenis nazoekt, dan zult u zien dat bij gelegenheid vermeld wordt dat er inderdaad een overblijfsel is in die dagen, dat zijn knieën voor Baal niet gebogen had, en dat ze in groepen van 50 verborgen waren, zo links en rechts in de diverse spelonken. Ik vind hem wel fraai. Hier en daar vind je een groepje. Nou ja, vind je, dan moet je wel goed zoeken. Ze zijn verborgen, en zo is het in onze dagen natuurlijk ook. Want dat is de strekking van het hele verhaal. En het is niet voor niks dat Paulus in diezelfde uiteenzetting, maar dan inmiddels in hoofdstuk 11, de eerste paar verzen, daadwerkelijk verwijst naar de dagen van Elia. Als voorbeeld. Maar zo'n overblijfsel is er. Zo'n overblijfsel zal er trouwens ook zijn in de toekomst. Zo'n overblijfsel was er in de eerste komst van Christus. We rekenen gemakshalve altijd maar Maria en Jozef daartoe. Dat weet u toch, hè? En daarna de discipelen. Maar wie we daarna nog tegenkomen zijn allemaal volgelingen. Discipelen dus van de Heer Jezus. Maar zo'n gelovig overblijfsel is er. Af en toe duikt er iemand op. Zoals ineens Jozef van Arimathea, denk ik. Die duikt dan ineens op. Doe maar weer. Maar ze zijn er dus inderdaad wel, en dat is een Bijbelse leer. Nou ja, het is een Bijbelse realiteit. Het is een realiteit dat, hoe gek het ook is, er zijn toch nog altijd mensen die gek genoeg zijn om hun knie voor Baal niet gebogen, niet te buigen en gewoon trouw te blijven aan de Heer en zijn woord, zoals in onze dagen. Maar besef wel dat ook wij daarin uitzonderlijk zijn, hè? Ja. Minderheid. Maar goed. En dat idee van het overblijfsel, dat wordt ons hier nogal nadrukkelijk naar voren gebracht in Jesaja 4. Degene die het ontkomen zullen in Israël, ik lees met opzet nu even door, vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Daar hebben we drie verschillende woorden voor een en hetzelfde ding eigenlijk. Voor dat overblijfsel. Namelijk in vers 2 heet het degene die ontkomen zullen. Dat is dus van het werkwoord, gemakshalve van het werkwoord, ontkomen. En in vers 3, de overgeblevene, dat is dus van het werkwoord overblijven. Dat slaat niet op tussen de middag, hè, dat begrijpt u. Hè? Overgebleven. En daarna heb je ook nog in vers 3 overgelaten. En daarmee heb je drie van de vier woorden die hiervoor gebruikt worden, gehad. Er is er nog één. En die wordt ook vertaald met overblijven. Dat is in Joël 2. Maar daar kom ik straks wel even op terug. Maar het is wel aardig. Er zijn vier verschillende termen voor in het Hebreeuws namelijk. In het Nederlands kom je niet verder dan drie. Heb ik begrepen. Want ja, ze moeten toch elke keer weer een ander woord bedenken om zo'n Hebreeuws woord te vertalen. En eventueel aan te geven dat het dan toch weer een ander woord is. En hier was dat tamelijk problematisch natuurlijk. Hè? Drie keer een synoniem achter elkaar dat net zo goed met één woord vertaald kunnen worden. Maar de aardigheid is dat het met dat het vier verschillende woorden zijn die weliswaar elkaar overlappen, maar die dan toch een verschillende betekenis hebben feitelijk. In vers 2, om daarmee te beginnen, daar heet het degenen die ontkomen zullen. Kortom, de ontkomenen. En dat woord ontkomen is het Hebreeuwse pliet, ja, ik zeg het maar, ik weet niet wat u ermee moet, maar ik zeg het dan maar toch. Het Hebreeuwse woord pliet, en dat heeft de betekenis feitelijk, van, natuurlijk van ontkomen, maar op de geheime manier. Op heimelijk ontkomen, in de zin van door verberging. Dat begrip, dat woord pliet, vertaald met ontkomen, houdt in dat er ergens een schuilplaats was, waardoor men ontkomen is aan, laten we maar zeggen, aan het oordeel, daar komt het eigenlijk op neer. En eventueel ook waardoor men ontkomen is aan de dwang van de omgeving, van de wereld enzovoorts. Het begrip schuilplaats steekt erachter en dat woord kom je uitgebreid tegen. Dit Nederlandse woord althans kom je uitgebreid tegen in de psalmen. Iedereen kent het, hè? Wel gelukzalig wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. En wat dat was, psalm 91. Maar je komt dat veel vaker tegen. Het idee is dus dat van verberging. Heimelijk. En in het geheim, nou ja, die lui in de dagen van Elia zijn daar een aardig voorbeeld van. Hè? Ze hadden zich verborgen in de diverse spelonken. David trouwens en zijn verzameling volk in de spelonk van Adullam is natuurlijk ook een mooie. Hè? Saul zocht ze, maar hij kon ze niet vinden. Ze hadden zich ergens verstopt. Dus in het geheim gebeurt dat. In het Nieuwe Testament lees je ook van iemand waarvan staat dat hij heimelijk een discipel was van de Heer Jezus.
Hij was al als koning gezalfd.
Nou ja, hij was zelfs heimelijk als koning gezalfd, ja. Maar ontkomen dus. Ontkomen aan de heerschappij van Saul. Ontkomen aan de heerschappij van Achab, dan wel Izebel, dan wel Baal. Wat het maar was. Maar heimelijk. En in het bijzonder wordt gesproken over een schuilplaats. In verband met de wederkomst van Christus wordt in de Bijbel in het algemeen ook gesproken over een overblijfsel. Met verschillende uitdrukkingen trouwens. En als je daar een schuilplaats zoekt, wel, die schuilplaats is in ieder geval Petra. De stad. De plaats. Die gekenmerkt wordt door de duizenden. Ik heb ooit een officieel getal gehoord, maar dat durf ik niet eens te noemen, want het lijkt me wat overdreven. Maar Misschien is het toch al echt, maar in ieder geval vele duizenden grotten die daar zijn. Al of niet door mensen gemaakt, want het doet ook weinig ter zake hoe ze ontstaan zijn. Maar als je nou een grote schuilplaats zoekt waar je duizenden mensen in kwijt kunt, ja, dan kom je inderdaad in Petra terecht. En die functie zal het ook hebben. Hè? Het is ook een Bijbelse gedachte om te schuilen in de rots. Ook in verband met heuvelen. Heuvelen valt op ons en wat het maar was. Of bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons enzovoort. Schuilen in de rots, dat is het. Hè? En wij kennen er ook een paar liederen over trouwens. Over die rots en de schuilplaats in de rots. Hè? Ja, bijvoorbeeld The Rock of Ages, legendarisch. Maar goed, ik zal het er niet verder over hebben, maar het is een vast Bijbels thema. En je kan het aan het woord zelf in het Nederlands uiteraard niet zien, maar het is maar dat u dat weet. Dat is dat woord ontkomen. Komen heeft er niet zoveel mee te maken. Het is gewoon eraan ontsnappen doordat men een schuilplaats heeft. En daarna lezen wij in vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, overgebleven. Een overgebleven, dat is Sha'ar in het Hebreeuws. Sha'ar. Dat heeft eigenlijk de betekenis van achtergelaten. Dan is het overgebleven. Zo van, alles is weggehaald, maar er is toch nog wat achtergebleven. Zoals in de dagen van Jeremia, nadat het volk was weggevoerd en vervolgens nadat de stad verwoest was, Jeruzalem, en dus iedereen weg was, bleek toch niet iedereen weg te zijn. Er was nog een overblijfsel. En die verdwijnen dan weer met Jeremia naar Egypte, maar toen maar. Bijvoorbeeld. Of wat dacht u van, God heeft een oordeel gebracht over de gehele mensheid door de watersnood, door de vloed van Noach. En toen bleek er toch nog wat over te zijn van de mensen. Waarbij in het midden gelaten wordt of ze achtergelaten waren of dat ze een schuilplaats hadden. Ze allebei waren dus, hè? In de ark. Nou, enzovoorts. En als in de toekomst een oordeel gebracht wordt over heel de mensheid, of zo beperken, een oordeel gebracht wordt over heel Israël, dan zal blijken, ik had eigenlijk het voorbeeld moeten nemen van Matthäus 25, en dat 24 was geloof ik nog, en dat gaat over heel de mensheid, daar wordt alles weggehaald, alle goddelozen worden uit het koninkrijk verwijderd, en dan blijft er nog wat over. Dat is nagelaten, achtergelaten. Al het andere is weg. Heb je dat? Nou ja, dat is het idee dus. Hè? En dan heb je nog in vers 3 van Jesaja 4. Het zal geschieden dat de overgebleven in Sion en de overgelatene in Jeruzalem. Dan heet het overgelaten. En dat is ook een mooie. Want eigenlijk, dat hele begrip overlaten is het Hebreeuwse yatar. Dat heeft de betekenis van overvloedig zijn, dan wel overbodig zijn. Dat is hetzelfde. Het is, in het Engels zeg je dan over and above. Dat is meer dan erbij hoort, zal ik maar zeggen. Het is overtollig, dat is eigenlijk het goede Nederland. Ik was er even aan het zoeken. Redundant, zeggen de Engelsen. Weet je wat je bent als je redundant bent in Engeland?
Overbodig, overtollig.
Dan ben je werkloos. Dan is het. Dat is echt waar, dat heet zo. Dan ben je redundant. Overtollig, dan is er voor jou geen plaats op de arbeidsmarkt. Want dat heet de markt, hè? Dat weet je. Hè? Ja, komt van de marketing en laat me zitten. Maar dan ben je redundant. Trouwens, je kan ook met pensioen zijn, dan heet je ook redundant. Maar In de zin van buitengesloten, je hoort er niet meer bij, je doet niet meer mee, enzovoorts. En dat is dit woord, overgelaten. Dat wil zeggen overtollig. En ik vind hem ook wel aardig, omdat zo'n overblijfsel, dat is ook overbodig in deze wereld. Of had ik moeten zeggen, in deze tegenwoordige boze eeuw, dan is het misschien wat duidelijker, wij horen hier niet bij. We zijn volstrekt overtollig. Wij doen niet echt mee, als het goed is. Hè? We zijn hier. Nou ja, wat de Heer Jezus zegt. Jullie zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Zijn redundant. Horen er niet bij. Maken geen deel uit van het systeem. En als je er wel bij hoorde, dan zou de wereld het hare lief hebben staan. Maar je hoort er niet bij, dus het zal je haten. En dat is ook het lot van overbodig zijn. Bovendien zit er nog een heel andere gedachte achter. Dat is die van, in de wereld als zodanig moet men werken. En strijden om het bestaan. De wereld wordt geacht een wereld van slavernij te zijn. Dat is heel gewoon. Ja, slavernij zeggen, want wij zijn allemaal, dat zegt de Bijbel toch? We zijn niet vrij, wij zijn slaven van de zonde en van de wet eventueel en van de dood. Ja. En we moeten werken. Want het is, je moet in het zweet uws aanschijns, was het geloof ik zo, zouden wij, weet ik veel, tulpen kweken. Wat maar waar, zouden de aardbodem bewerken, enzovoorts. Maar strikt genomen, dat overblijfsel waarover de Bijbel spreekt, is daarvan redundant, is overtollig, doet daaraan niet aan mee. De Bijbel leert dat wij de rust zijn ingegaan. En dat wij die vermoeid en belast waren, gekomen zijn tot de Heer, die dat juk dat niemand kon dragen van ons afgenomen heeft. En in plaats daarvan dragen wij wel wat, want je moet ook wat doen, zal ik maar zeggen. Maar dat heet een juk dat zacht is en een last die licht is, enzovoorts. Redundant. Wij hebben andere verantwoordelijkheid. Dat is binnen de gemeente, maar dat is in een nieuwe schepping. En bovendien is dat officieel in de toekomende eeuw. Dat is weliswaar vandaag, maar het heet de toekomende eeuw. Vanuit het Oude Testament. Redundant. Over and above. We horen er niet bij. Dan heb je nog een andere term. En die zoek ik even op uit Joël 2. Nee, het komt, die woorden komen op een heleboel plaatsen voor. Dat kan ik allemaal met u niet bespreken. Maar het ging er maar om dat u enig inzicht hebt in de diverse kanten van dat begrip, hè. Ontkomen door verberging, achtergelaten, overbodig, overtollig zijn. En dan heb je nog in Joël 2, vers 32. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem, en dan stop ik even, want hier in Jesaja 4 ging het over Sion en Jeruzalem. De beide namen staan daar. En hier ook. En daar staat, en te daar zal, want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Nou, dat woord kennen we al. Dat is hetzelfde als uit Jesaja 4, vers 2. Dat was dat, dat woord pliet, weet u nog? Maar daarna staat er, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, hier heb je dan toch minstens twee van de totaal vier woorden die ervoor gebruikt zijn. En dit woord overgeblevenen hebben we nog niet gehad, maar dat is sarat. En sarat, dat heeft de betekenis van dat men gevlucht is. Dat is het woord voor vluchten voor het gevaar. En op die manier ontkomt men of blijft men over. Wegvluchten voor vrees dan wel voor gevaar, is het idee. En in de praktijk betekent het gewoon dat die gelovigen hebben een toevlucht genomen tot, zijn gevlucht tot, zijn weggevlucht uit, enzovoort. En hebben een toevlucht genomen in de praktijk tot de Heer en zijn woord. Dat is het eigenlijk, hè. Ze vluchten weg, zoals bijvoorbeeld, gaat uit van die stad, Babel. Maar ik bedoel het nou natuurlijk in hoge mate overdrachtelijk. Of ga uit buiten de legerplaats. Want die zal verwoest worden. Dat was ooit letterlijk waar, maar overdrachtelijk is het nog steeds waar. Maar goed, u hebt een indruk hoe dat dan zit, hè? Op een of andere wijze een overblijfsel, overgebleven, ontkomen door verberging, ontkomen door te vluchten. Wat het maar was. Maar het is allemaal van toepassing eigenlijk, hè? Wij gaan uit buiten de legerplaats, wij gaan naar de Heer, we laten die wereld voor wat het is. En wij vinden bij hem onze schuilplaats. En daar heeft de wereld ons niet nodig. Zijn we overtollig, redundant, enzovoorts. En zo ontkomen we aan de, nou ja, aan deze oordelen die hier beschreven staan. En krijgt men deel aan het Messiaanse heil. Uit het opschrift boven Jesaja hoofdstuk 4. En zo geldt het ook in de toekomst, hè. Voor alle duidelijkheid voeg ik er ook nog maar aan toe. Natuurlijk staat er in de Bijbel, als dan zal geheel Israël... Nee, er staat niet als dan, er staat al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar dat gehele Israël bestaat uitsluitend uit de overgeblevenen. Ik hoop niet dat ik dat uit moet leggen, want het lijkt me zo om een heleboel redenen zonder meer duidelijk. Overblijfsel dus. Het zal geschieden dat de overgebleven, en dan ben ik terug in Jesaja 4 vers 3, dat de overgebleven in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig genoemd worden, geheten worden, zal heilig genoemd worden, en ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem, als de Heere zal afgewassen hebben, de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelfde midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en een glans eens vlammende vuurs des nachts. Want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen en er zal een hut zijn, dat is een beschutting. Daar zal een hut zijn tot schaduw des daags tegen de hitte, tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Dat is allemaal toelichting op die overgeblevenen uit vers 2 en 3. En ik heb het met opzet eerst even met u doorgelezen. In de hoop dat u merkt dat het toch wat vage taal is die we hier hebben. Taal waarvan je dan toch geneigd bent te vragen, ik tenminste wel, ja, is dat nou letterlijk bedoeld of overdrachtelijk? En wij kiezen altijd eerst voor letterlijk, dat weet u. Maar ja, letterlijk een hut. Ik weet niet of je nou letterlijk blij moet zijn met een hut. Nou is dat voor Drentse normen misschien... Och, dat kan ik allemaal niet zeggen. Maar goed, een hut... ja. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar het ging over de wolkolom, hè? Ging over de wolkolom. Halverwege vers 5. Een wolk des daags. Nou, ik weet niet of ik blij ben met een wolk des daags. En een rook. En een glans eens vlammende vuurs des nachts. Ik weet ook niet of ik daar nou wel zo blij mee moet wezen. Is dat nou het Messiaanse heil? Een hut, rook en wolken. Met andere woorden, het zal toch wel een overdrachtelijke betekenis hebben, of niet? Of het is maar van heel tijdelijke aard onder heel bijzondere omstandigheden. Zo van... Nou ja, er wordt een overblijfsel verzameld in de woestijn bij Petra. Dat is wel handig dat ze daar in die hitte een wolk hebben overdag. Als bescherming tegen de hitte. En hutten staan er al, dat is makkelijk. Ja. Hè? Ja, er zijn mensen die wonen daar in hutten. Dus tomaar en misschien een vuurtje, s'nachts of zo, weet je veel. Als het maar niet te lang duurt. Kamperen is leuk, zeg ik altijd, maar... Ja. Hè? Vooral als je daar weer naar huis kunt, hè. Nou ja, goed. Kortom, het is toch enigszins problematisch. Bovendien dacht ik dat wij in het algemeen dan toch wel een wat hogere verwachting hadden van het Messiaanse heil. Als dat dan het Messiaanse heil is, lijkt het toch enigszins onder de maat, niet dan? Het punt is, en dat probeer ik langs deze vreemde route naar voren te brengen. Het punt is dat er eigenlijk niet letterlijk gesproken wordt over wat elders wel letterlijk besproken wordt. Ook vooral in Jesaja. Namelijk, in ieder geval de bekering van het volk als zodanig. De terugverzameling van de stammen Israëls naar heel het beloofde land. De opbouw van de troon van David en daarmee van een koninkrijk en zelfs een wereldrijk. En al die dingen lees je hier niet. Heb je dat? Vind je niet? En daarna roep ik, ja, maar wij, u en ik, hebben deel aan het Messiaanse heil, toch? Dat van Christus. En er is geen sprake van een bekering van Israël, dan wel een terugverzameling van het volk in geloof en de opbouw van en herstel van het koninkrijk van David in Jeruzalem en de oprichting van een wereldrijk. Al die dingen zijn er vandaag niet, toch? Zodat voor de hand ligt te vragen, is het dan misschien op onze bedeling van toepassing? Al wat hier staat. En is dit overdrachtelijke taal, omdat het gaat over een verborgen werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd? Want ja, u wordt langzamerhand toch geacht te weten dat als je in het Oude Testament wat cryptische taalgebruik hebt, dat dan is om tegenwoordige waarheid, dat wil zeggen gemeentelijke waarheid, enigszins bedekt te houden. Het zou niet geopenbaard worden. En aan de andere kant, ja, dit wat hier beschreven wordt, en hiermee houdt het op, hè, aan het eind van vers 6 houdt dat op, dan gaat het weer verder met oordelen, dan is het toch een beetje armoedige voorstelling van het Messiaanse heil. Dacht ik zo. Nou goed, en dan nemen we hem weer door. Het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion. Maar wat is Sion? De heilige berg. De bultige berg. Psalm 68. De heilige berg. De berg Gods heet die ook. En daarna zeggen we heel snel. En dat is dus een andere naam voor Jeruzalem, of op zijn minst een deel van Jeruzalem, of op dat deel van Jeruzalem waar de troon van David gestaan heeft. De burg, Sion. De residentie van het Davidische koningshuis. Sion. Dat is het. Maar even zo goed is waar dat diezelfde naam, Sion, gegeven wordt aan een plaats niet op aarde, maar in de hemel. Dat heet ook bij gelegenheid Sion. En hetzelfde geldt ook voor de andere naam, Jeruzalem. Wat min of meer een synoniem is voor Sion. Want de naam Jeruzalem werd gegeven aan een plaats die tot dan Jebus heette. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat, want er bestond geen Jeruzalem in de dagen van Abraham. Of in de dagen van Melchizedek, wat hetzelfde is. Zo'n plaats bestond niet. En voor zover er zo'n plaats was, heette die plaats Jebus. Dat is naar de stamvader der Jebusieten. En toen David de stad veroverde... Nadat David de stad veroverde... Dat is ongeveer het eerste wat hij deed nadat hij koning werd over alle stammen van Israël. Toen veroverde hij de stad en noemde de stad vervolgens Jeruzalem. En vestigde daar zijn residentie. Hebben jullie die nog? Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem de stad Davids. Zoek de uitdrukking maar op in de Bijbel, stad Davids. Er is maar één uitzondering, dat is Lucas 2. Maar overal elders is de stad Davids Jeruzalem. En in Lucas 2 is Bethlehem, weet u nog? Maar goed, om andere redenen, daar komt de familie oorspronkelijk vandaan. Hè? De familie van Izzy, van Jesse. Maar de stad Davids, in de zin van de stad waar David zetelde, en het huis van David, dat is Jeruzalem. Vandaar zou de wet uitgaan, staat er elders. En dat klopt, want Jeruzalem betekent zoveel als onderwijs. Nou, eigenlijk wijzen of stromen van Yara in het Hebreeuws. Onderwijs dus, of gewoon wijzen van vrede. De wegwijzer naar de vrede. Maar dat komt overeen met van Jeruzalem zal de truth, de Torah, uitgaan. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar meteen zeg ik dan maar, datzelfde naam Jeruzalem wordt gebruikt voor de hemel... En als het woord van God en dus de wet, de troes, de waarheid ergens vanuit gaat, is het vanuit de hemel, vanuit de troon Gods. En dat is in de hemel. Heb je dat nog? Kortom, Sion, Jeruzalem of hoe de stad maar heet, is idealiter een afspiegeling, een beeld, een type van de troon van God in de hemel. En daarom worden dezelfde namen gebruikt bij gelegenheid. En dat weten wij in elk geval uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude kan ook, maar dat is allemaal wat moeilijker. Maar in elk geval uit het Nieuwe Testament. Ik herinner u aan Galaten hoofdstuk 4. Waar staat... maar het Jeruzalem dat boven is... dat is ons allermoeder... In de betekenis van daar horen wij thuis, tegenover het Jeruzalem dat beneden is. Want dat wordt daar vergeleken met Hagar. Ja. Ik probeer het niet op te zoeken, want ik denk, ja, dan heb ik het er zo lang over en het is zo ver buiten de orde. Maar het is de moeite waard om dat stukje uit Galaten 4 te lezen, omdat je daar leert iets heel belangrijks. Je leert daar namelijk dat typologie nog heel wat verder reikt dan hier heb je het type en daar heb je de vervulling van het type. Het reikt heel wat verder dan dit is een beeld van dat punt. Eigenlijk is het hele begrip van typologie zoals wij het kennen, voor mijn part symboliek, hoe je het maar noemen wil, is eigenlijk nogal kunstmatig. En nogal krap genomen. In werkelijkheid is het zo dat die symbolen die wij zo tegenkomen in de Bijbel, maar daarbuiten ook trouwens, dat die zich herhalen. Dat dezelfde figuren, dezelfde structuren, dezelfde verhoudingen zich op allerlei niveaus herhalen. En zo heb je dat, zo wordt het daar ook gezegd in Galaten 4, want daar wordt gesproken over de wet. En dat heeft dus van doen met Sinaï, omdat er een wet gegeven wordt. Het heeft van doen met Hagar, van Abraham, de slavin, weet u nog. En het heeft van doen met Ismaël, die daaruit geboren werd. En het heeft van doen met Jeruzalem, omdat dat de Joodse hoofdstad is. En dus het centrum van het judaïsme onder de wet en dus in slavernij. Let op de herhaling van die woorden. Onder de wet en in slavernij. En als beelden gelden Jeruzalem zelf, Hagar, Ismaël, Sinaï, en zo verder. En daar staat dan ook nog een rij tegenover, ook met een heleboel namen. Namelijk, er staat tegenover Sarah, de Vrije. Isaac, geboren uit de Vrije. Er staat tegenover... eveneens Jeruzalem. Maar dat is een Jeruzalem dat vrij is. En het is een Jeruzalem dat boven is. Dat is vrij. Hebben jullie dat? Die namen blijven dus staan, zijn gelijk. Maar niettemin zijn twee verschillende Jeruzalems. Eén beneden en één boven. Nou goed. En datzelfde geldt ook, want dan laat ik dat Galaten weer los, Galaten 4. Datzelfde geldt ook in Hebreeën hoofdstuk 12. Dat is een van mijn favoriete schriftgedeelten, moet ik je eerlijk zeggen. Dus doe weer mijn best om er niet naartoe te gaan. Maar daar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Het leuke is daar dat zelfs namen worden weggelaten. Maar je vult ze automatisch in, dat moet je ook vooral doen. Dat zijn ook stijlfiguren, dat valt niet in de categorie symboliek, maar in de categorie ellipsis. Ellipsis, een weglating. Er staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Hoe heet die? Sinai. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Alleen nou staat er ontastelijk niet bij. Je vult het zo in. Ja. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot Sion. Heb je dat? Het tastelijke Sinai en het ontastelijke Sion. Is er dan ook een tastelijk Sion? Ja, dat is gewoon Jeruzalem hier beneden. Maar wij zijn niet van Sinai gekomen tot Sion. Dat zou zelfs betekenen. Gij zijt niet maar gekomen vanuit het oude verbond naar het nieuwe in deze verhoudingen. Maar nog sterker, gij zijt gekomen van het oude naar het nieuwe. Maar niet in een aardse positie, maar in een hemelse positie. En dat heet het ontastelijke Sion. En het heet ook het hemelse Jeruzalem. En ik had hem wel op moeten zoeken, maar dat is dan naar aanleiding van het laatste stukje van Jesaja hoofdstuk 4. Dus dan zoek ik hem toch maar op. Dat was Hebreeën hoofdstuk 12. Maar ik haal er nu aan alleen maar als voorbeeld van die symboliek. Dat je leest wel over Jeruzalem, maar je zal altijd nog de vraag moeten stellen, is het het aardse of het hemelse? Maar dat hemelse aspect is niet alleen nieuwtestamentisch, het is meer specifiek gemeentelijk. Want het punt is dat de hemel als thuis, als domicilie, bestemd is voor de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Exclusief. En daarom is het iets bijzonders en daarom is het ook iets wat in het Oude Testament in het algemeen bedekt is. En dus moet je goed opletten. En dat zijn we nu dus aan het doen. Hè? We zijn nu even goed aan het opletten. En we lezen in Hebreeën 12, vers 23 inmiddels, 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, tegenover de tastelijke berg Sinai uit vers 18 en wat er verder volgt. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods. Let op, niet de stad Davids, maar de stad des levenden Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Impliciet nog steeds het ontastelijke dus. Hè? Het hemelse Jeruzalem en daarmee tot de vele duizenden der engelen of wat er maar staat. Gij zijt namelijk gekomen, vers 23, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Daar horen wij bij die gemeente der eerstgeborenen. En die heeft een tehuis, een positie, een wandel, een erfenis, een roeping in de hemel. En terwijl Israël ook volgens, juist volgens oud-testamentische profetie een tehuis, een roeping, een erfenis heeft in Jeruzalem, rondom en van de troon van David, zullen we maar zeggen, zo heeft de gemeente een erfenis, een roeping, een wandel in een hemels Jeruzalem, dat is dus beeldspraak, het is de hemel. In een hemels Jeruzalem, een hemels Sion, impliceren dat uitspraken in het Oude Testament over een toekomstig Jeruzalem, dan wel Sion, onder de Messias, dat die uitspraken ook wel eens uitspraken zouden kunnen zijn over de gemeente, maar dan worden ze wel op een hoger niveau geplaatst. En zo werkt dat. Achter die uitspraken over de toekomst van Israël ligt dus gemeentelijke waarheid verborgen. En Jeruzalem wordt dan de hemel, Sion wordt dan de hemel, enzovoorts. Hebben jullie die nog? Zo werkt het. Nou goed. En daarmee raak ik trouwens een oud theologisch, dan wel christelijk thema. Namelijk of je die oud-testamentische profetie over de toekomst van Jeruzalem, of je die wel letterlijk moet nemen of niet. En wij lezen ze in een context en zeggen, ja, wissen we achter wel letterlijk. En zij zeggen, nou ja, en ze nemen het Nieuwe Testament erbij en zeggen, kijk, in het Nieuwe Testament blijkt heus dat het over de hemel gaat en dat je het dus niet letterlijk moet nemen. En ze hebben ook gelijk. Maar het hele punt is, en echt, dat heb ik eigenlijk geloof ik nog nooit ergens zo gelezen, wat ik nu zeg. Het hele punt is, het is allebei waar. Het is domweg allebei waar. En het is de manier waarop gemeentelijke waarheid is vastgelegd in oud-testamentische geschriften. Ja, bedekt dus, maar in zo'n schriftgedeelte zijn wij. En je merkt het aan het taalgebruik. Het is bedekt, het is, ja, wat staat er nou eigenlijk? En als je het letterlijk neemt, zeg je, nou, is dat alles? Nee, er zal wel meer zijn, maar dan is de vraag, maar waarom staat dat er niet? Waarom begint het niet met de essentie en de kern van het hele verhaal? Waarom krijg je van die vaagheden over een hut en over een wolk en over rook? Nou, symboliek dus. Gij zijt gekomen, Hebreeën 12 ben ik nog, tot de algemene vergadering, namelijk de Ecclesia der eerstgeborenen. En u weet, eerstgeborenen waren sowieso bestemd voor de Heer en dus voor de hemel. Gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen, let op, opgeschreven zijn. Dit is aan de krappe kant vertaald. Het is niet fout, overigens. Alleen het betekent niks. Zo betekent het niks. Het betekent wat. Noem eens iets dat in de hemel niet is opgeschreven dan. Ik bedoel, op de jongste dag lezen wij een openbaring. Op de jongste dag zullen de doden, wie het ook zijn, ze zullen staan voor God. De kleinen en de groten, implicerend gewoon iedereen. En ze zullen geoordeeld worden naar hun werken en uit hetgeen in de boeken geschreven staat. En daarna is dus de vraag, noem maar nou eens iets wat niet in de hemel opgeschreven is dan. Oké, wij zijn in de hemel opgeschreven, ja, zal wel. Maar mijn ongelovige buren, bij wijze van spreken, ook hoor. Die staan daar ook genoteerd. En in werken ook. Dus het betekent niks. In de praktijk. Het is zo algemeen dat het niks betekent. Dat had ook moeten zijn ingeschreven. Ongeacht wat er precies in het Grieks staat. Dat maakt me heel weinig uit. Bovendien is het omdat een veel te ingewikkelde constructie. Ik zeg gewoon, dat had moeten zijn ingeschreven. Dat is een heel ander ding. Hè? Stiekem NBG meegenomen. Oh ja? Ja, dit is ook jongbloed hoor. Wat ik. Vertaling zegt ook ingeschreven. Oké. Ja, dat zal NBG zijn. Dat is beter, ja. Ingeschreven in de hemel. En dat betekent weer, omdat we die term ook uit onze Bijbelvertalingen kennen, dat betekent weer dat we een hemels burgerschap hebben. Nou ja, dat staat ook in de nieuwe vertaling, geloof ik, want er staat ook niet in de Statenvertaling. Daar heet het: onze wandel is in de hemel. In Filippenzen. En anderen hebben: ons burgerschap is in de hemel. Dus allebei correct, hoor, die vertalingen. Alleen die laatste, die klinkt wat, is wat fundamenteler eigenlijk. Misschien duidelijker. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar, en anders moet je gewoon hebben Efeze hoofdstuk 1 en 2. 2 met name, waar staat: God heeft ons mede opgewekt met Christus en ons mede gezet in de hemel. En er staat niet dat hij dat in de toekomst zou doen. Er staat dat hij dat gedaan heeft. En daar hebben we dus ons tehuis. Dat is ons vaderland. Dat is dus ons allermoeder, met dank aan Galaten 4 en met dank aan Hebreeën 12, waar wij waren. Daar staan wij ingeschreven. In het bevolkingsregister namelijk. Hebben u die? Staat hier. Die hebben u toch, hè? Oké, dan blader ik terug, dan ga ik naar Psalm 87... Daar staat boven: heerlijkheid der gemeente Gods. Dat had ook net zo goed kunnen zijn, van het Messiaanse heil. Maar het is net zo'n vaag schriftgedeelte als nou, bijna net zo vaag als in Jesaja 4, waar we vandaan komen. Daar staat vanaf halverwege vers 1... Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Oh, we hebben het over Sion, dat weet u. Jeruzalem. Oké. Okay. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab, dat is Egypte, en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn, de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. Iets zeldzaams zeker dan. Dat tegenwoordig Egyptenaren en Babyloniërs en Filistijnen en Tyriërs en Moren geboren worden in Jeruzalem. Dat lijkt me toch niet gebruikelijk. En dan verder. En van Sion zal gezegd worden: die en die, zo en zo, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is al daar geboren. Kortom, de hele psalm, dat hele psalmpje, gaat over dat allerlei lui van andere volkeren, en zelfs uit de vijanden van Israël, geacht worden geboren te zijn in Sion. En dus deel te hebben aan het burgerschap van Jeruzalem. Want ze zijn daar geboren. Maar u begrijpt toch misschien dat het gaat over onze tegenwoordige bedeling. Ja, over de dagen waarin in het zaad van Abraham alle geslachten der aarde gezegend worden. En God aan alle mensen alom verkondigt dat zij zich bekeren. En de discipelen en hun discipelen uitgegaan zijn over de gehele wereld om het evangelie te prediken. Zodat Jacobus kan zeggen: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Alvorens weder te keren en om de vervallen hut van David weder op te richten. Hier wordt gesproken uit mensen uit alle geslachten, talen, volk en natie. Om eens een tekst uit zijn verband te rukken nu. Maar over mensen uit al de volkeren dan. Die deel hebben aan het burgerschap Israëls. En met die uitdrukking ben ik dan weer in Efeze hoofdstuk 2. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Zijt geworden medegenoten der heiligen en huisgenoten Gods. En een halve bladzijde eerder, in datzelfde Efeze, maar dan is het nog, ja, het is ook hoofdstuk 2, daar staat inderdaad: God heeft ons medegezet in de hemel. En binnen dat kader wordt gezegd: zijn wij heidenen mede genoten, mede deelgenoten zelfs van de heidenen van het evangelie en worden gebouwd op een en hetzelfde fundament. Waar de man het over heeft, lijkt mij duidelijk genoeg. Over allerlei lui die, ongeacht hun afstamming, ineens een Israëlitisch burgerschap hebben ontvangen. Want die heidenen, volgens Efeze 2, waren eerst vreemd van het burgerschap Israëls. Oké, vervreemd. Maar het gaat echt over heidenen sowieso. En ze worden geacht in Jeruzalem geboren te zijn. Dat kan alleen, lijkt mij, als het gaat over degenen die in onze dagen wedergeboren worden en daarmee deel krijgen aan het leven van Christus in de hemel. In een hemelse positie met een hemels burgerschap. En dat is waar Hebreeën 12 het dan over heeft. En ik hoop dat hij ook duidelijk is dat als daar staat dat wij daar opgeschreven dan wel ingeschreven zijn, dat die terminologie, let op, ontleend is in de eerste plaats aan Psalm 87. En dat de formulering in Hebreeën 12 tot doel heeft om te vertellen waarover Psalm 87 eigenlijk spreekt. Want dat is de normale procedure bij het lezen van de Bijbel. Wij zouden in het Nieuwe Testament herkennen waar het Oude geciteerd wordt en het licht van het Nieuwe laten schijnen op het Oude. Daar zou ik u de rest van de avond voorbeelden van kunnen geven, van hoe dat werkt. En dat moet je hier dus net zo goed doen, in de hemel opgeschreven, in dat nieuwe Jeruzalem, of althans dat hemelse Jeruzalem, kwam dat eerder al in de Bijbel voor. Ja, Psalm 87, het hele psalm gaat erover. Kortom, die hele psalm, die gaat inderdaad over de gemeente Gods. Precies zoals het erboven staat. Dat hebben ze misschien niet zo bedoeld, maar af en toe is het toch wel precies raak. En hier dus wel, hè. Ja, het gaat over de gemeente als zodanig. Die deel heeft aan dat hemels burgerschap op grond van eerst geboorterecht enzovoort. En na Psalm 87 kom je het dus tegen in Jesaja 4. Namelijk vers 3, het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, kortom de overgelatenen in Jeruzalem, zal heilig geheten, heilig genoemd worden. Dat is de gemeente van vandaag. Wij zijn ontkomen, hebben onze toevlucht genomen tot de Heer, wij zijn hier overbodig. Wij zijn hard weggelopen dan wel, we hebben ons verstopt in de schuilplaats des Allerhoogsten. Wij zijn het overblijfsel van vandaag, dat is wat Romeinen 11 dan ook zegt. Wij zijn dat overblijfsel van vandaag en we zijn in de hemel opgeschreven. In de hemel, en we hebben een hemels burgerschap. Alleen die hemel heet hier Sion en Jeruzalem. En daarmee blijft het binnen de psalm dus toch een verborgenheid. En vanuit het Nieuwe Testament leren we dat het gemeentelijke waarheid is en dat onder Sion en Jeruzalem moet verstaan worden de hemel. En zoals ze zegt, daar ken ik talloze voorbeelden van. Dat is geen enkel probleem. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En daar hebben wij onze positie. En ten leven geschreven, ja, daar zijn we geboren. In Christus. Het leven dat we ontvingen is een hemels leven met alles wat erop en aan zit. Dat wil zeggen, met alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Met dank aan 2 Petrus 1, waar die uitdrukking dan weer voorkomt. Ziet u? En de aardigheid van het schriftgedeelte hier in Jesaja 4 is bovendien dat dit uitspraken zijn met betrekking tot Israël. Want daar ging het over. In de voorgaande hoofdstukken en in het volgende ook nog met grote nadruk. Zodat hier in hoofdstuk 4 niet alleen over gemeentelijke waarheid gesproken wordt, maar ook gesuggereerd wordt op zijn minst dat die gemeente als zodanig wel degelijk een Israëlitische oorsprong heeft. En het de roeping van de gemeente wel degelijk valt binnen het kader van de zegeningen en profetieën die gegeven zijn aan Israël. En daar hebben we het later nog wel uitgebreider over. Ik bedoel dit. Inderdaad, de Joden hebben het afgewezen en toen ging het naar de heidenen. Dat is waar. En dan noemen wij de gemeente uit de heidenen. Maar juridisch, maar ook historisch, ligt de oorsprong van de gemeente wel degelijk in Israël. Zij het dan niet in Juda, maar in de 10 stammen van Israël. En dan is de gemeente toch een overblijfsel uit Israël in onze tegenwoordige tijd. En dat is ook de enige goede conclusie uit de hoofdstukken van Romeinen 8 tot en met 11. Dat wil zeggen, daar gaat het over. Alzo is er ook in onze dagen overblijfsel uit Israël. Is dat de gemeente? Ja. Is de gemeente dan uit Israël? Ja, blijkbaar wel, want staat er. Maar dat is het dilemma altijd van die hoofdstukken. Omdat men onder Israël verstaat het Joodse volk. En dan is het verhaal weer niet te volgen. Jesaja 4 vers 3. Wij lazen, het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion. En wij zijn overgeblevenen en wij zijn in Sion. En de overgelatenen in Jeruzalem. En wij zijn overgelaten. En we zijn in Jeruzalem. Zal heilig geheten worden. Nou, dat weet u. Al die nieuwtestamentische brieven zijn geschreven aan de heiligen die waar dan ook maar zijn. Bovendien, heel de gemeente wordt geacht een heilig volk te zijn. Omdat die hele gemeente een volk is in dienst van God en tot heerlijkheid van hem. Dus aan zijn dienst gewijd en dus heilig. Of zoals Petrus het nog duidelijker zegt. En die gebruikt de woorden die oorspronkelijk op Israël van toepassing waren in Exodus 19. Hij zegt, maar gij zijt een heilig volk, een verkregen volk, uitverkoren volk, een heilig geslacht, wat het maar was. Een koninklijk priesterdom enzovoorts. Waarmee dus hoedanigheden van Israël toegepast worden op de gemeente. En dat kan omdat die gemeente officieel, juridisch en historisch voortkomt uit Israël. En dan het erachter in ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Maar dat hebben we gelezen al 2 keer nu. En in ieder geval in Hebreeën 12 in de hemel opgeschreven. Dat wil zeggen in het hemels Jeruzalem. De term uit dat vers. En daarna wordt gezegd dat dat gaat over de dagen van des Heren spruit. Dat is vers 2, te dien dagen. En daarna in vers 4 nader commentaar op te dien dagen. Namelijk als de Heren zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion. Dat is ook een min of meer vaste uitdrukking. Ik geloof niet dat die erg bekend is, maar bij gelegenheid zegt de Heer zelfs dat hij de drek in hun aangezicht zal gooien. Maar bij gelegenheid zegt hij ook dat hij de drek zal afwassen. En onder drek te verstaan de zonden van de mens in het algemeen. We kennen trouwens ook de uitdrukking drekgoden. Waarmee dat woord drek dus van toepassing gebracht wordt op afgoderij in de eerste plaats. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion. En die term dochteren van Sion is altijd de uitdrukking van, ter aanduiding van zogezegd de laatste generatie, maar daarmee van een overblijfsel uit Sion dan wel uit Israël. En daarmee is het net zo goed van toepassing op de gemeente als zodanig. Kent u nog Zacharia 9? Zie u, zeg tot de dochteren van Sion, zie uw koning komt arm en hij is een heiland en rijdend op een ezel. Dat wordt toch van toepassing gebracht op de eerste komst van Christus. Dochteren van Sion. Maar dan gaat het heus over de gemeente. Dat het daarna ook een toepassing heeft op de wederkomst van Christus, ja, dat is zo, maar dat is een ander verhaal. En de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben. Want van Jeruzalem wordt gezegd dat het de bloedstad is met bloedschulden. Kort gezegd, dat betekent dat het desdoods schuldig is. Dat het eigenlijk zou moeten sterven. Maar de bloedschulden van Jeruzalem zullen verdreven zijn uit derzelver midden. En daarmee zouden wij herkennen de algemene beschrijving van het nieuwe verbond, waarvan gezegd wordt dat onder het nieuwe verbond zal de Heer de zonden niet meer gedenken. En dat is wat het nu dus doet. Dat wil zeggen, dat is waar wij uit leven. Zie? Het is de uitdrukking in ieder geval uit het bekende Jeremia 31 en aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 8. Maar ook in andere plaatsen vind je dat terug. Als dat nieuwe verbond besproken wordt, dan heet het: ik zal hun zonde niet meer gedenken. Zal uit derzelfde midden weggedaan zijn. Door, en dan heet het door de geest. En met nadruk de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Dan heb je twee keer al het begrip geest. En daarna staat er meteen achteraan: en de Heer zal over alle woningen van de Bersion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags. En de glans eens vlammend vuurs des nachts. Maar wij worden geacht te weten dat dit punt 1 de verwijzing is naar de zogeheten wolkkolom. In verband met de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn. Dat is 1, dat is historisch. En punt 2 is dat die wolkkolom een uitbeelding is van de Heilige Geest. En zoals die wolkkolom de leiding gaf aan het volk Israël in de doortocht door de woestijn, zo leidt de geest ons, we zeggen gewoon de Heilige Geest, maar zo leidt de geest ons als gemeente in onze en door onze tegenwoordige bedeling. Totdat ook wij aankomen in het beloofde land, om zo te zeggen. Dat beeld is het, hè. De wolkkolom als beeld van de geest. Dat wil zeggen, een wolkkolom die stond in het midden van hen. En wolkkolom, of verstaande wolk. Een wolk betekent dat het er wel is, maar het is ontastbaar. En de wolk is een uitbeelding van geestelijke dingen. Sterker nog, wij kennen zelfs de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 12, waar we net waren. Het eerste vers, waar staat dat terwijl wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En dat hele woord wolk staat in de plaats van het woord geest. Dat wil zeggen getuigen, jawel, maar niet letterlijk. Het gaat over die getuigen uit Hebreeën 11, het voorgaande hoofdstuk, waarvan gezegd wordt in de eerste vers al dat zij nog steeds tot ons spreken nadat zij gestorven zijn. Dus het zijn geestelijke getuigen, niet meer letterlijk. Maar ze hebben nog steeds een boodschap voor ons. En daar wordt dus in 12 vers 1 het woord wolk gebruikt, wolk van getuigen, om aan te geven dat het geestelijke getuigen zijn. That's it. Nou goed. Een wolk des daags en een vlammend vuur des nachts om licht te geven, namelijk in een duistere wereld. Dat is wat de geest doet. Want wij zouden, Romeinen 8, door de geest geleid worden naar onze zoonstelling en daarmee naar de erfenis. Dan wel Johannes 15, denk ik ongeveer. Wij zouden door de geest geleid worden in heel de waarheid. Dat is dus licht. En gewoon in nog klaardere taal. We hebben, dat is 1 Korinthe, nee, 2 Korinthe 3 geloof ik. Ik ben altijd in de war. Daar, waar staat: wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Kortom, dat is allemaal leiding en licht. Dat is wat de geest doet.
De geest spreekt voor ons.
En het wordt uitgebeeld. Ja, de geest spreekt ook voor ons, namens ons, vertegenwoordigt ons. Dat is een functie van die leiding. Maar het wordt allemaal uitgebeeld in die wolkkolom in Israël, toen zij die oude wereld van Egypte en de slavernij achter zich hadden en het einddoel van hun loopbaan nog niet hadden bereikt. En daarmee is het een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Niet dat het zo'n opwekkende boodschap is wat ik nu zeg, want de andere kant van het verhaal is dat we alle weten dat in die 40 jaar van Israël in de woestijn ging ook ongeveer alles maar mis wat er mis kon gaan, zodat de vrees valt dat met het christendom in onze dagen ook alles misgaat wat er maar weer mis kon gaan. Maar een overblijfsel is er. En nog eens wat die geest betreft, het is toch wel met enige nadruk dat gesproken wordt twee keer letterlijk en daarna overdrachtelijk over geest. Voor de gelegenheid geest des oordeels. U weet, de geest overtuigd van, of getuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel, precies. Geest is ook een oordeler over onze oude mens, ook nu. En een ander woord voor oordeel is uitbranding. Dat wil zeggen, dat is ook een werking van de geest, waarbij die oude mens dan toch onder druk komt te staan, om het voorzichtig te zeggen. Ja, want de werking van de geest in onze levens ook gaat ten koste van de werking van de oude mens en daarmee ook van de zonde. Begrijp me niet verkeerd, dat werk zal heus pas voltooid zijn bij de verlossing van ons lichaam. Maar niettemin heeft het die werking in onze dagen zeker wel. Kortom, je vindt twee keer op tamelijk opvallende, gekunstelde wijze het woord geest, gekoppeld aan oordeel en uitbranding. En daarna dat beeld van de werking van de geest in vers 5... zodat er toch wat nadruk komt te liggen op werking van de geest. Maar het hele punt is dat dat begrip geest nou eenmaal kenmerkend is voor onze tegenwoordige tijd. Voor dat doel lees ik u eerst even een tekst uit Zacharia. Zacharia 4 is het, Zacharia 4. Daar staat in vers 6... Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heeren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, wat gewoon hetzelfde is natuurlijk, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. En het punt is dat in dit hoofdstuk, maar ja, dat is een onderwerp in zichzelf, dat in dit hoofdstuk hebben wij dit visioen over, nou ik lees maar wat erboven staat, het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Kent u die? Het is die olijfboom of twee olijfbomen, dat is een hele gekke constructie. Het ziet er erg komisch uit, vind ik persoonlijk. Waarbij de olie uit de olijven via allerlei leidingen, zomaar, zonder dat er een mens tussenkomt, in die lampen terechtkomt, in die kandelaar, en het vuur blijft branden. Zonder dat er een mens aan te pas komt. Nou zijn wij aan dat soort plaatjes gewend. Dat wil zeggen dat de hele machinerie werkt zonder dat er een mens aan te pas komt. Je moet één keer op de knop drukken, denk ik altijd, en dan loopt het zaakje. En, dan, en als het goed is, blijft het dan aan de gang. Maar ja, in die tijden van Zacharia waren zulke dingen bepaald niet gewoon, om het eens voorzichtig te zeggen. Dus het is wat raar dat je hier zo'n hele machinerie uitgebeeld vindt, waar geen mensenhand aan te pas komt. Maar het commentaar op het verhaal is, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want het hele visioen is feitelijk de uitbeelding van het werk des Heren in onze tegenwoordige tijd. Een werk dat niet afhankelijk is van kracht of geweld. Gods geest bewerkstelligt het. En als u daarna zegt, maar geest is toch kracht, zeg ik, ja, dat is het ook. Maar het punt is dat het niet gaat om menselijke kracht enzovoorts. Begrijp je me goed? De wet, En strikt genomen in Zacharia is officieel de wet nog steeds actueel. De wet doet een beroep op de mens die van alles moet doen en laten. En dat is weer de conditie voor of de Heer zegeningen geeft of niet. Dat wil zeggen, het is grotendeels afhankelijk van de mens. Dat is de wet. Als jullie nou zus doen, dan zal ik zo doen. En indien jullie niet, dan zal ik een oordeel brengen enzovoorts. En het is een continue situatie van strijd. Dat is de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. En het is ook de grote inhoud van al die profeten. De vijandige relatie tussen de Heer en Israël. Nou ja, misschien had ik moeten zeggen tussen Israël en de Heer. Dat weet ik nooit precies. Maar de Heer was hen in een vijand verkeerd. En zij stonden vijandig tegenover hem. Het was allemaal strijd. En de Heer bracht oordelen over hen in toch een beetje in de hoop van dat er dan misschien nog iets goeds uit zou voortkomen of zo. Hetgeen min of meer dan ook wel gebeurd is, maar het is allemaal kracht en geweld. En hier wordt gesproken over een situatie waarin dat helemaal niet aan de orde is. En dat, wij zouden dat ook goed onder ons laten doordringen. Wel even in een merkwaardige tijd, al 2000 jaar, sinds de opstanding van Christus, zo ongeveer dan, sinds de opstanding van Christus. In een tijd waarin het evangelie weliswaar gepredikt wordt over de hele wereld, maar nog steeds zijn de woorden van toepassing en ieder pleegt geweld tegen hetzelfde. Niet alleen een onchristelijke wereld staat vijandig tegenover het christendom, maar zelfs de zogenaamde christelijke wereld staat vijandig tegenover het christendom. En het is ook altijd zo geweest. Het is altijd een streven geweest om de macht over te nemen, om de Heer buitenspel te zetten, enzovoorts. En om die Bijbel weg te werken, zal ik maar zeggen. Al was het maar door hem opnieuw te vertalen. Sorry. Soms dan heb ik wat cynische gedachten daarover, maar laat maar zitten. Zo gaat het toch vaak, die dingen. De Bijbel is door de kerk zelf notabene, dat heette de kerk, door de kerk zelf aan het volk ontnomen en op de zwarte lijst gezet en op straffen des doods. Dat wil zeggen, als je een Bijbel in je huis had, dan werd je gedood. Op gruwelijke wijze ook nog. Maar goed, dat was de kerk. Begrijp je wel? En tot vandaag is het problematisch. Als je alleen met de Bijbel komt, dit is het woord van God, dit is gezaghebbend. Zelfs onder zogenaamd bijbelgetrouwe christenen hebben ze daar bezwaar tegen. Dat ben ik serieus hoor. Men staat er vijandig, men heeft een eigen ideeën enzovoorts. En dus is het een groot wonder dat we die Bijbel nog steeds hebben. En dat het woord nog steeds vrucht draagt, ook in onze dagen. Minder dan mij lief is, maar daarna zeg ik dat is ook altijd zo geweest. Dus vooruit maar weer. Maar het is een wonder en dat is de werking van Gods geest dan toch. Je kan er niet je vinger bij leggen en je kan niet zeggen daar en hier en zus en zo en toen. Dat gaat niet. Je kunt hooguit nog zeggen, God zou alles doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat is kennelijk ook wel gebeurd. Daar heb ik geen twijfel over. Maar je kunt niet zeggen, hier en daar heeft God dat zo gedaan. Velen roepen dat wel. Maar kunnen dat sowieso, zelfs al zouden ze gelijk hebben, dan nog kunnen ze dat niet bewijzen. Want God werkt in het verborgene. En daar gaat dat visioen over. Over onze dagen namelijk, waarin Gods geest zijn werk doet. En dus in het verborgene, en daarom heet het geest. En straks wordt hier geciteerd, de geest zelf bidt voor ons. Dat staat inderdaad in Romeinen 8. Maar al een paar versen verder staat, Christus bidt voor ons. Maar aangezien Christus zijn werk in het verborgene doet, heet het dus een paar versen eerder al, de geest zelf bidt voor ons. En nog later in Hebreeën, wat het maar was, ik weet niet meer zo gauw uit het hoofd. In Hebreeën, ik meen hoofdstuk 10, maar waarschijnlijk ben ik abuis. Daar staat dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dan heet het de hoge priesterlijke functie van Christus. Maar elders heet dat gewoon geest, omdat hij de onzienlijke is. En daarom heet die Heilige Geest ook trouwens de geest van Christus. Maar het is Christus. Alleen in zijn onzienlijke kracht en activiteit. Zijn werk aan ons. Iemand heeft er ooit eens op gewezen, het is klassiek dit wat ik nu ga zeggen, dat er is geen brief in het Nieuwe Testament die zo geestelijk van karakter is dan de brief aan de Colossense. Maar het woord geest komt er zelfs niet in voor. En dat is omdat het daar gewoon heet Christus. Christus in u. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat soort uitspraken. Begrijp je wel? Dat is waar het over gaat. En mij is het opgevallen, als ik het zo mag zeggen, dat je in het Oude Testament hier en daar van die schriftplaatsen hebt die met nadruk spreken over die geest. En dat dan dus die schriftplaatsen spreken profetisch over onze tegenwoordige tijd. En dat is onder andere deze. Geest van dit, geest van dat, wolkenlom, geestelijke dingen, geestelijke zegeningen, om Efeze 1 te citeren dan, in Christus enzovoort, maar onzienlijk voor de wereld. En dus niet alleen dit vers, want ik heb nog een mooiere voor u, die tegen dat het kerst wordt, zijn we dan in dit tempo. Dat is Jesaja hoofdstuk 11, geloof ik. Ja, Jesaja hoofdstuk 11 als voorbeeld dan, hè. Jesaja 11 vers 1, want er zal een reisje, u weet wel, een spruit, maar nou heet het, een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Als u mij vraagt, is dat een beeld van de dood? En het reisje dat voortkomt is dus opstanding. Ik ben ook van mening dat het niet over kerstfeest gaat, maar over Pasen. Namelijk een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat is de opstanding van Christus. En dan moet je eens opletten wat er dan gebeurt. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat zijn zes synoniemen. Het zijn allemaal begrippen die elkaar overlappen. Wijsheid en verstand. En raad en sterkte. En kennis. En vrezen des Heren. En u weet, de vrezen des Heren is het weer het begin van wijsheid, toch? En zo. Dit zijn allemaal begrippen die met elkaar samenhangen. Maar er staan wel zes van die termen. En bij elkaar dus zeven attributen, om zo te zeggen, van de geest. De geest des Heren, geest der wijsheid, des verstands, des raads, der sterkte, der kennis en de vrezen des Heren. Dan heb je toch uitgebreid de introductie van het begrip geest. En je bent er nog niet, want dan staat er, en zijn rieken, ruiken, zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat wil zeggen, ruiken is weliswaar waarnemen, maar dan toch heus van dingen die onzichtbaar zijn en ontastelijk, van geestelijke dingen dus. Zie je? Gaat over geestelijke dingen. Trouwens, ons woord gas, dat is wat we ruiken, toch? Gas. Ons woord gas is heus etymologisch hetzelfde als geest. Er zijn zelfs streken in Nederland waarin men het woord geest uitspreekt als gees. En wors. Eten ze daar. Wors. En kaast. Eten ze ook dan. Maar goed, nee, dat is serieus. Maar kaast. Ja, broodje kaast. Ja, broodje worst. Nou ja, toch. Maar geest en gast zijn heus dezelfde woorden, hoor. Ja. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren, maar die term stond er al. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Nee, als het niet naar het gezicht erover is, dan gaat het dus om geestelijke zaken, hè? Onzienlijke dingen. Ja. Niet naar het gezicht zijn er ogen. Ja. Hij zal ook naar het gehoor zijn en oren niet bestraffen. Het gaat namelijk niet om uitwendige dingen, maar het gaat om inwendige en daarmee dus geestelijke dingen. En hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden enzovoorts. En u begrijpt dat je nu zo in vers 4 ineens de overgang hebt naar een volgende bedeling. Naar de tijd waarin de wereld wel geoordeeld zal worden. En het is een naadloze overgang, omdat wij officieel vandaag ook leven in een tijd waarin de toorn Gods geopenbaard wordt over de gehele mensheid. En we, dat is Romeinen 1 vers 18. Dan wel waarbij de hele mensheid ligt onder het oordeel Gods. Dat is meer Johannes 3, het hele hoofdstuk eigenlijk. Ja, en ik noem dat altijd passief oordeel, maar dat oordeel wordt actief in de toekomst als de Heer daadwerkelijk zijn koninkrijk gaat openbaren hier op aarde. Maar de duisternis van onze tegenwoordige tijd is wel degelijk het gevolg van die toorn van het oordeel Gods. Hij heeft het licht uitgedaan in de wereld, zeg ik altijd. Hij was het licht der wereld, maar hij is teruggegaan naar waar hij tevoren was. Het was toen dag, maar daarna werd het nacht. Enzovoorts, in de wereld werd duisternis. En dat is waar de wereld in leeft, vandaag nog steeds. En in de toekomst zal de Heer verschijnen om inderdaad een actief oordeel te brengen en de goddelozen van de aarde te verdoen. Dat is het gevolg van dat hij recht en gerechtigheid brengt op de aarde. Enzovoorts. En die overgang die vind je inderdaad hier in vers 4. En daarna lees je zelfs in vers 6. De wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En hoe dat maar heten mag. En ik geloof dat, het u dan wel duidelijk is dat je al terecht bent zelfs in een nieuwe schepping. Nou ja, in ieder geval in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Maar ik denk eigenlijk pas na de jongste dag. Dan ben je al meer dan 1000 jaar verder zelfs. Lijkt me de meest logische verklaring. Maar het gaat er mij om, die vertraging die erin gebouwd zit in vers 2 en 3. Want daar staat dan nog, zijn rieker zal zijn in de vrees des Heer. Hij zal naar het gezicht zijn en ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn en oren niet bestraffen. Maar hij zal dat wis en waarachtig wel doen in zijn wederkomst. En dat is ook de strekking van het tweede deel van vers 4 en zeker van vers 5. Kortom, in die tussenliggende verzen, vers 2 en 3, wordt gesproken over onze tegenwoordige tijd en het wordt opgehangen aan dat begrip geest. En dan weer terug naar Zacharia 4. Niet door kracht, nog door geweld. Maar het gebeurt wel door kracht en geweld. Hij zal zelfs wederkomen in grote kracht en heerlijkheid. En als je over geweld wil lezen, lees dan Openbaring maar. Nou ja, en al die oud-testamentische profetieën. Kortom, dat ene vers is van toepassing, dat het ene hoofdstuk, dat is Zacharia 4 dus, is van toepassing op onze tegenwoordige tijd. En meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen, lijkt me. Maar het gaat er maar om dat we hier in Jesaja 4 begrijpen dat die introductie van het begrip geest aan het eind van vers 4 en de illustratie van dat begrip via de wolkolom een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd, waarin God zich een volk verzamelt met een hemels burgerschap. Een volk dat is ingeschreven in een hemels Jeruzalem, dat daar geboren is, Psalm 87 om zo te zeggen, en dat geleid wordt, beheerd wordt als u wil, onderwezen wordt door de geest, de wolkolom. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Nou ja, alles wat heerlijk is. Het enige wat heerlijk is, is de gemeente. En daar zal beschutting over wezen. Wij kennen dat in elk geval uit Matteüs 16. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Omdat de Heer het beschermt. Begrijp me goed dat we het nu even niet hebben over ons persoonlijke leven. Dat is ook wat van te zeggen, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over de gemeente collectief, de gemeente als zodanig. Het werk aan de gemeente als zodanig. De Heer houdt dat werk in stand. En wat de tegenstander ook doet, de duisternis zal het niet overweldigen, zal ook niet uitsterven. Hoe groot die kans ook geweest is in de loop van de geschiedenis. En we stellen dus vast dat de Heer inderdaad zijn werk voortzet. Tot in onze dagen en tot in zijn wederkomst uiteraard. Hè. Er zal beschutting wezen. En ook wij zingen die psalmen over wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten enzovoorts. En een vaste burcht is onze God en Rokkeveetjes. Rokkeveetjes. En daar zal een hut zijn tot schaduw des daags. En daarmee tegen de hitte. En daarmee ook nog tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Tegen alles wat de mens maar kan bedreigen. En let op het woord hut. Het veronderstelt toch iets tijdelijks. De term wordt trouwens gebruikt voor Israël in de woestijn, levend in hutten, dan wel tenten. En die woorden worden door elkaar gebruikt, want je kent natuurlijk ook het loofhuttenfeest, zo heet dat. Maar van het loofhuttenfeest staat onder andere dat het een herinnering is aan dat Israël in tenten gewoond heeft in de woestijn. Het is een tijdelijk onderkomen. Nou is dat helemaal niet zo moeilijk te begrijpen, omdat alles tot aan de jongste dag aan toe, alles is maar tijdelijk. Dus ja, maar waar het hier over gaat, is specifiek over onze bedeling. Voor zover er enige vastigheid zou zijn, is die vastigheid er pas als het koninkrijk van Christus hier op aarde geopenbaard is. En dan hebben we het over de 1000 jaren. En tot het zover is, is het een tijdelijke aangelegenheid, ook voor ons hier. En daar in dat verband wordt gesproken over een hut. Hij is wel aardig, maar ik moet nou ophouden. Maar, en dat komt, is me goed ook. Want aan het eind van het boek Jona lezen we ook nog eens over zo'n hut, weet u nog? In verband met zo'n boom. En daarna over een hut. Maar het is de uitbeelding, eveneens, dat blijkt uit het grote verband van het hele boek, het is een uitbeelding eveneens van onze bedeling. Waarin daadwerkelijk, net als in de dagen van Jona, het evangelie gaat naar de heidenen. De toenmalige hoofdstad der heidenen, dat was Nineveh, van Assur enzovoorts. Maar er was wel degelijk sprake ook van hut en bescherming des daags enzovoorts. Jona had er nogal wat problemen mee.
Hij zei aanmechtig neer.
Ja, hij lag aanmechtig neer. Prachtig vind ik zoiets. Aanmechtig. Ik heb het ook wel. Ik lig ook wel eens aanmechtig. Maar goed, te hard gefietst. Laten we zitten. Zoiets. Maar in die situatie, daar heb je ook het eigenaardige verhaal in Jona, om het dan heel kort te zeggen. De zaligheid ging naar de heidenen. En terwijl eigenlijk er een verwoesting had moeten komen, of over Nineveh, gebeurde het toch niet. Nou ja, nog niet, want Nineveh is wel verwoest geworden, hoor. Wis en waarachtig wel. Maar dan toch een poos later. Er was enig uitstel. En in de dagen van uitstel woonde Jona in die hut enzovoorts. Maar het is een uitbeelding van onze gemeentelijke bedeling. Een hut tot schaduw desdaags tegen de hitte en tot een toevlucht, tot de verberging tegen de vloed en tegen de regen. Het positieve is, daar is een hut tot bescherming en tot toevlucht. Het negatieve aspect is natuurlijk dat daarmee meteen ook beloofd wordt dat er hitte zou zijn.
Ja.
En vloed en regen en wat het maar was. Vervolging dus. Maar ja, de belofte is, de poorten der hel zullen het niet overweldigen. En laten we het daar dan maar bij houden. Het positieve blijft, de Heer beschermt zijn gemeente als zodanig. Wat dat voor consequenties heeft voor ons persoonlijk, ja, dat is een ander verhaal. En wat ons persoonlijk betreft, het enige wat ik daarvan zo gauw kan zeggen, is dit, veilig in Jezus' armen. Oké, niemand kan ons uit zijn hand rukken. Dus de belofte. En dat moet eigenlijk voldoende zijn. Hm? Nou ja, en hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Maar veel meer garantie voor dit leven hier, in het vlees, hebben wij niet gekregen. En dat ligt ook voor de hand, want het gaat niet om dat vlees. Het gaat om dat vlees, die oude mens fungeert als de moeder, de draagster eigenlijk van dat nieuwe leven dat God in ons geplant heeft. En om dat nieuwe leven gaat het uiteraard. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we mogen leven in onze tegenwoordige tijd, waarin genade heerst en waarin wij een koning hebben die tevens hoge priester is en ons vertegenwoordigt bij u. Wij danken u daarom dat u ons ziet in Christus, sinds u ons met hem vereenzelvigd hebt en sinds wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn opstanding. Wij danken u dan te mogen leven uit die zegeningen waarmee u ons in Christus en in de hemel gezegend hebt. Dat we ontrokken zijn reeds nu aan deze oude wereld. Dat we mogen behoren tot dat overblijfsel, die ontkomenen. Degene die in deze wereld als zodanig ook overtollig zijn, omdat wij een functie hebben gekregen bij u. Een plaats hebben gekregen in dat lichaam van Christus, waarin u ons gebruiken wilt tot opbouw van dat lichaam en daarmee tot verheerlijking van uw naam. We danken u dat we daaruit mogen leven, mogen beseffen dat we heel deze oude wereld reeds achter ons hebben. En dat u ons nieuw leven geschonken hebt en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Daarom hebben we ook reden om u te danken dat we vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Al de woorden die nog steeds actueel zijn en bovendien al de woorden die voor een deel nog vervuld zullen worden in de toekomst. Een toekomst waarna wij mogen uitzien, rijkhalzend, zoals uw woord het zegt, mogen uitzien naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. De openbaring van hem die het afschijnsel is van uw heerlijkheid en die onze zaligmaker is. Wees u daarom ons nabij, Vader, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.